Welkom bij aflevering 33 van de Volksjury, deel A.
Wij zijn Laura en Silke en wij hebben een tijdje geleden beloofd aan jullie dat wij iets gingen doen rond Marc Dutroux. En we wisten alle twee, zo'n grote zaak, dat we dat niet in één aflevering gingen krijgen.
Nee, het is ook echt een zotte werk geweest voor mij persoonlijk om dit verhaal op een rijtje te krijgen, omdat er gewoon zoveel in gebeurt en zoveel personages in voorkomen. Het speelt zich ook af in heel België eigenlijk, over verschillende provincies. Wat mij ook opviel tijdens de research, is dat ook heel veel mensen in dit verhaal Michel heten.
Ja, echt waar.
Dus volgens mij in Wallonië heten mensen alleen maar Michel.
Vier uur. Voilà, we zijn 1 minuut bezig en cliché nummer 1 over Wallonië ligt er al op tafel.
Ik kon niet laten.
Nee, ik was ook echt 4 uur in mijn research bezig en ik zo, hoe kan dat? Hoe kan dat?
Ja, maar veel Michels, hè?
Iedereen.
Zowel vrouwen als mannen,
ja,
hè, trouwens.
Ja, ja.
Dus om maar te zeggen dat we echt ons uiterste best hebben gedaan om dit allemaal op een rijtje te krijgen. En ja, we gaan het proberen te splitsen over 3 afleveringen, maar we gaan zien hoe ver dat we geraken. Ja. Misschien worden het toch maar 2, misschien toch 3.
Ja.
We zien wel, want het is zo'n boeiende zaak, maar ook een heel moeilijke zaak.
Mm-hmm. Het heeft ons land enorm getekend.
Ja, daar gaan we het ook zeker over hebben. Maar wat ik eerst nog even op wil wijzen, is dat we nog steeds heel veel berichten binnenkrijgen van mensen, wat super tof is. Maar we krijgen de laatste tijd zoveel, dat het soms moeilijk is om te reageren.
Ja.
Maar weet dat we ze wel allemaal lezen en dat we, dat we het ook nog steeds heel erg tof vinden.
Ja.
Maar dat gewoon soms wat
te veel
is.
Ja, ja.
Naar aanleiding van Andra Spandi, over die aflevering hebben we ook trouwens
heel veel berichten gekregen.
Opmerkelijke berichten ook, van mensen die hebben gezegd dat ze ofwel bij Agnes in de klas hadden gezeten, of vrienden kenden die bij kinderen van Pandi in de klas hadden gezeten.
Ja,
en zo.
Les
hebben gehad
van
Andra Spandi.
Ja.
Dus dat is wel... dan komt het weer heel dicht. En ik denk bij dit verhaal van Dutroux dat we wellicht ook reacties gaan krijgen van mensen die er een of andere link mee hebben of verhalen hebben van hoe hun familie daarop reageerde of zo. Ik heb die verhalen ook, die ga ik ook zeker aan bod laten brengen. Dus ik denk dat het een interessante namiddag voor ons gaat worden om het verhaal van Dutroux te brengen.
Ja, inderdaad. We hebben hier dus echt... het is zondagmiddag en we hebben heel de middag vrijgehouden om...
vooral veel koffie, geen kava.
Ja. vrijgehouden om die zaak te brengen. Omdat het ons wel belangrijk leek om alles in één keer op te nemen.
Ja, zodat we niks vergeten. Allee, zodat het voor ons ook overzichtelijk blijft.
Voilà. Maar dus we hebben nog geen idee hoe lang aflevering 1, 2 en of 3
gaat
duren. Dus
nee. En hoe ver dat we zelf gaan raken. Want ik denk dat we misschien ook wel tegen dingen gaan aanlopen, omdat er ook nog steeds veel vragen zijn binnen deze zaak. Ook, er zijn nog steeds dingen onopgelost. Er zijn nog altijd onbeantwoorde vragen. Maar we hebben ons best gedaan. Ik heb er heel veel tijd in gestoken.
Ja.
Jij ook, neem ik aan. Dus we zien wel waar dat we geraken. En uiteraard, als jullie aanvullingen hebben, dan horen we het
graag. En als we fouten maken, let us know.
Maar wel lief zijn, dankjewel. Oké, goed. Zullen we er dan maar gewoon invliegen?
Ja, we gaan erin vliegen.
Alles begint eigenlijk met de verdwijning van Laetitia Delgée. Met haar wordt alles in gang gezet. Laetitia verdween op 9 augustus. En die was, in de namiddag was ze gaan zwemmen in het gemeentelijke zwembad van Bertrix. En Bertrix ligt in de provincie Luxemburg.
Ja.
En volgens haar vrienden was ze daar om 7:45 vertrokken. En is het eigenlijk maar 10 minuutjes stappen totdat ze bij haar thuis zou zijn. Maar om 22:00 s'avonds was ze eigenlijk nog steeds niet thuis.
Nee. Ja.
Dus haar mama en haar familie hebben zoiets van, hier klopt toch al iets niet. En die gaan eigenlijk meteen zoeken, maar geen resultaat. Ze gaan naar de politie. En die schieten eigenlijk wel meteen in gang.
Ja, het is een onrustwekkende verdwijning, een jong meisje. Ik heb gelezen dat ze samen met haar papa en haar broer met de auto tot aan het zwembad is gegaan. Mm-hmm. Maar dat ze na het zwemmen zoiets had van, ik blijf nog even, er waren vrienden. En dat ze zoiets had van, ik raak wel thuis.
Ja, en waarom ook niet, hè?
Ja,
ik bedoel, tuurlijk. Als dat maar 10 minuutjes stappen is, de kans is eigenlijk relatief klein dat je iets overkomt.
Ja.
Op die korte afstand. Maar dat weekend in Bertrix waren ook de 24 uren voor motoren gehouden. Dus dat was een ontzettend drukke periode. Politie heeft aan iedereen gevraagd of ze Laetitia hadden gezien.
Ja.
Ze hebben overal gezocht, maar ze was onvindbaar. En de mama van Laetitia die heeft eigenlijk wel gezegd, ook Daarom dat het ook een onrustwekkende verdwijning was. Omdat ze zei van ja, Letitia was, of is een heel braaf, minzaam en gehoorzaam kind. En zeker geen wegloper.
Nee.
En dan zaterdagochtend werd dan beslist dat het effectief om een onrustwekkende verdwijning ging. En wordt het parket van Neufchâteau op de hoogte gebracht.
Ja, dat is een beetje zo het grotere arrondissement.
Ja, en ook in Luxemburg.
Ja.
Ik wil trouwens zeggen dat ik ook heel veel informatie weer heb uit het boek van De Kroongetuige, van Luc Schoonjans.
Ja.
Maar ook heel veel informatie uit het artikel van eigenlijk alle Vlaamse grote kranten, VRT ook en dergelijke. Dus ze gaan dan verder op zoek. En die avond, die zaterdagavond, hebben eigenlijk twee Nederlandstalige rijkswachters, die deel uitmaakten van de cel Verdwijningen, eigenlijk die hebben zich aangeboden om te helpen.
Om te helpen, ja.
Wat eigenlijk al... omdat ze zoiets hadden van, er zijn al eerder meisjes verdwenen.
Ja.
Dus we kunnen maar beter helpen waar dat we kunnen helpen.
Inderdaad. Dus er is eigenlijk direct een heel groot team. Ik denk ook, in, zoals je zei, die 24 uur motto...
Rijden, ja.
De motocross. Dat zorgt gewoon direct voor heel veel mensen op een hele kleine plaats die daar normaal niet zijn, die direct terug weg kunnen. Dus ik denk dat de politie, of toen nog de Rijkswacht, sowieso iets moet hebben gehad van... Wow, oké, er zijn heel veel mogelijke pistes, mogelijke verdachten... Hier hebben we echt alle mensen voor nodig.
Ja, inderdaad. En dan komen ze eigenlijk op een interessante getuigenis terecht. Een zuster, Etienne, die zegt dat ze vrijdagavond een witte bestelwagen had gezien met twee mannen erin. En die gedroegen zich vreemd, volgens haar. En een andere buurtbewoner, een student van 20, die dan toevallig ook nog eens gepassioneerd was door auto's, die had die avond ook een witte Renault Trafic gezien. Met twee personen die zich ook vreemd gedroegen. En die jongen die kon geen persoonsbeschrijving geven, maar die zei wel dat ze alle twee een baseballpet droegen. En, belangrijk, die had ook een deel van de nummerplaat gezien, FRR.
Ja.
En daarmee was de politie natuurlijk doodgelukkig, want daarmee konden ze verder aan de slag.
Ja, dat is echt, dat is er bonk op. Hè. Als je weet welke wagen dat je aan het zoeken bent, en je hebt gewoon een heel deel van je nummerplaat al. Dat heeft dit deel van het onderzoek toch wel direct...
inderdaad. En we zijn op dat moment nog maar zaterdag, hè?
Ja.
En ze is vrijdagavond verdelen.
Ja.
Dus ik vind dat dit wel behoorlijk snel gaat.
Ja.
We gaan later zien in het verhaal dat het ook anders kan.
Het is ook anders gelopen.
Het is ook helaas
Want
anders
gelopen. Want we starten nu wel in augustus 96, maar er is natuurlijk een heel stuk van het verhaal dat er vooraf
gaat. Ja, maar de verdwijning van Letitia zet alles...
In de stroomversnelling.
En de spullen, die voeren natuurlijk die gegevens in. En die komen dan op een 50-tal auto's uit.
Mm-hmm.
Maar er was één naam die opviel.
Ja.
En dat was omdat die persoon eigenlijk al op de radar van de politie stond vanwege andere misdaden.
Hij was reeds veroordeeld en de politie was hem op dat moment eigenlijk ook een beetje in het oog aan het houden voor mogelijke nieuwe misdrijven.
En dat was onze heer Marc Dutroux, ons wel gekend helaas.
Ja, ja.
Zullen we even anders kort hebben over wie dat Marc Dutroux was? Ik vind het vreemd om hem Marc te noemen.
Ja.
Het is echt wel zo Dutroux.
Het is gewoon zo raar dat we een ganse namiddag over die mens gaan praten.
Ja,
die heeft ons leven zo getekend...
Ja,
en we hebben zelfs niet rechtstreeks met die zaak verbonden.
Maar toch heeft het allemaal invloed. Hè? Ik heb het aan mijn ouders gevraagd, omdat ik wist dat we deze dingen gingen doen. Dat ik vroeg van hoe heeft dat ten opzichte van mij dingen veranderd? Of zo. En mijn mama zei, je mocht absoluut niet met de fiets naar school.
Nee.
En dat mijn papa ook zei van dan was dat zo rond die periode dat ik met u alleen ging wandelen. En jij werd... 4 jaar of zo.
Ja.
En ik voelde mij gewoon niet op mijn gemak, omdat ik dacht dat mensen mij aankeken van... Wat doet die man met dat klein meisje?
Ja.
Terwijl dat gewoon mijn papa was.
Ja, ja, ja.
Maar aan de andere kant, ik heb ook wel ergens een foto liggen dat mijn vader zo'n lange zwarte jas heeft, een hoed en een zonnebril. En weet je, dat je zo denkt... Tja. Ik snap waarom mensen het misschien verdacht vonden.
Ja.
Maar gewoon al het idee dat je niet met je kind rustig alleen als man...
Nee.
Kunt gaan wandelen.
Kinderen voor Marc Dutroux en kinderen na Marc Dutroux zijn totaal anders opgevoed.
Ja, inderdaad.
En dat is echt zo frappant om te zien.
Ja, het heeft voor mij heel lang geduurd eer dat ik met de fiets naar school mocht. Mm-hmm. En dat was dan nog met twee vriendinnetjes dat ik samen moest fietsen. En dat was toen ik 11 of 12 was. Terwijl mijn lagere school helemaal niet zo ver was van waar dat ik woonde. Maar toch, en ik snap dat, dat is op dat moment... Ja, dat barst als een bom gewoon. Mm-hmm. Maar bon, we zullen eerst over Marc Dutroux hemzelf.
Marc Dutroux is geboren op 6 november 1956 in Elsene, dat is Brussel. Hij is de oudste zoon van twee onderwijzers, Victor Dutroux en Janine Lauwens. Mm-hmm. Victor is, dus de vader van Dutroux, is 28 jaar bij zijn geboorte en Janine 20. En na Marc volgen nog 3 andere broers, Paul, Serge en Johan, en 1 zus Valérie. Er is achteraf snel duidelijk gebleken dat Marc geen gewenst kind was. Janine is eigenlijk in verwachting geraakt toen dat ze de papa van Dutroux, dus Victor Dutroux, slechts 2 maanden kende.
Ja, dus de vraag is, is Victor ook wel de echte vader van Dutroux?
Ja. Goh, gezien wat er allemaal in dat gezin gebeurd is en hoe dat de andere kinderen hun leven is gelopen, denk ik dat dat wel allemaal familie is.
Ik weet niet hoe dat de rest van de familie is.
Let me tell you. Maar dus ja, die raakt zwanger na 2 maanden verkering. Dus die moeten trouwen, want anders zou zij het job in het onderwijs verliezen.
Echt?
Ja, blijkbaar. Nu, nee, niet ja, blijkbaar. Waarschijnlijk werken zij in een katholieke school en daar mocht je niet ongehuwd zwanger zijn.
Dat is waar, Victor was, als ik het goed heb, ook gevechtspiloot geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
Hè?
Ja.
En, maar hij heeft dan ook een les gegeven en dan midden jaren 50...
Ja, zijn ze naar Congo verhuisd.
Ja, inderdaad. Dus... Dat wat eigenlijk heel normaal was, hè, voor mensen om van hieruit naar Congo
te vertrekken. Ja, dat was de periode. En Victor Dutroux had daar een goede reden voor. Mensen noemen hem een rare mens, de papa van Dutroux. Hier in België werd er al gezegd dat hij heel respectloos gedrag had tegenover andere mensen op zijn school. En daar ging dat niet zoveel beter. En dan ook zijn huwelijkstrouw niet zo nauw. Dus in Congo heeft hij wel in een paar scholen lesgegeven. Maar op den duur geraakte hij daar ook niet meer aan de bak, omdat hij gewoon echt niet gewenst was en het niet goed deed. En dan zijn ze dus in 1960 terug naar België gekomen. Ja. En in 1971 zijn de ouders van... Dutroux gescheiden.
En zij krijgt de kinderen toegewezen. Ja. Hè? En eigenlijk, vanaf het moment dat ze terug thuis komen uit Congo, loopt het allemaal een beetje mis. Hè? Ja. Vader Victor die gaat lijden aan depressies, die verliest om de zoveel tijd zijn job en het samenleven met hem wordt dan eigenlijk ook onmogelijk. En uiteindelijk trekt Victor zich terug op een camping in Middelkerken. Mm-hmm. En later gaat hij in Gent wonen. En Janine die gaat wonen in het Waalse Aubin. Krijgt daar ook een baan en heeft een nieuwe echtgenoot gevonden. Mm-hmm. Maar ze blijven het eigenlijk echt wel heel moeilijk hebben. Ja. Hè? En dan had ik gelezen in het artikel... Het leven van moeder en kinderen Dutroux wordt voortaan getekend door armoede en oneenigheid.
Ja, inderdaad. Ja, er wordt ook gezegd dat... de kinderen Dutroux fysiek en verbaal mishandeld werden door hun vader.
Ja, heel fel blijkbaar. Hè. Ik heb een getuigenis gevonden van dokter Michel Matagne. Mm-hmm. Eerste Michel. Bij deze, die...
Nummer één.
Die is eigenlijk op dit moment Dutroux zijn dokter, terwijl hij in de gevangenis zit, omdat niemand het eigenlijk wou doen. En heeft Michel Matagne zich aangeboden om zijn dokter te worden. En hij zegt, Dutroux is eigenlijk een slachtoffer van zijn ouders. En niet dat hij daarmee wil goedpraten wat Dutroux gedaan heeft.
Nee, absoluut niet.
Maar hij zegt, wie een jeugd zoals de zijne doormaakt... Maar dat vind ik misschien ook een beetje kort door de bocht. Beland gegarandeerd op het verkeerde pad.
Ja.
Victor heeft zijn kinderen met harde hand opgevoed. En sloeg zijn wetten erin met een bamboestok.
Ja.
Tot Marc's benen vol blauwe plekken stonden. Hij zegt, daar zijn verschillende getuigenissen over. Ook zijn broer Paul heeft het over onvoorstelbare klappen.
Ja.
Dus ja... Ik snap wel dat u tekent, maar dat is geen excuus om tot zulke gruweldaden over te
zoals
gaan.
Ik al zegt, zoals ik al zei in het begin, hij heeft 3 broers en 1 zus. En geen van hen is in aanraking gekomen met het gerecht.
Ja.
Ze hebben wel allemaal een geschiedenis van mentale problemen. Maar er zijn dus andere manieren om, om daarmee om te gaan.
Ja,
hè.
Ja, ja.
Er wordt ook wel gezegd dat, omdat Mark is de oudste, dat hij ook een soort van voorkeursbehandeling van zijn mama krijgt.
Ah ja.
Dus dat hij vaak het eten mag beslissen, dat er s'avonds op tafel komt. Hij heeft als enige een kamer alleen en de vier andere kinderen moeten in één kamer slapen. En desondanks zal Mark later in getuigenissen altijd zeggen dat de grote boosdoener zijn moeder is. En niet zijn vader.
Okay.
Hij heeft echt een enorme haat tegenover zijn moeder. Terwijl, ja, als je het op papier kijkt, is het eigenlijk vooral zijn vader van wie dat hij, ja. Van wie dat hij heeft afgezien. Maar de grote, hij verwijt zijn moeder eigenlijk twee dingen. En dat is zijn broer Serge, dus de derde broer, denk ik. Is eigenlijk altijd manisch depressief geweest, heeft last gehad van schizofrenie. En heeft eigenlijk... zelfmoord gepleegd toen hij in behandeling was in een instelling.
Ja.
En Mark heeft dat altijd rechtstreeks op zijn moeder afgeschilderd van het is uw schuld dat mijn broer zelfmoord heeft gepleegd. En een tweede conflict waarom hij echt zijn mama haat, is zijn grootmoeder, ja. Armande Kamps.
Zij was eigenlijk de enige die Dutroux wat affectie...
Ja, en ook tijdens zijn eerste veroordelingen niet goed praten, maar geloofde in zijn onschuld.
Ja, inderdaad. Wat ik daar over zijn grootmoeder nog heb gelezen, hè, is dat zij de enige was die Dutroux wat affectie gaf toen hij nog een kind was. Maar van zodra zijn ouders dat merkten, hebben ze hem bij haar eigenlijk weggehouden. En daarom ziet ook dokter Michel Montagne, vind ik heel frappant dat hij dat zegt, Dutroux als een martelaar.
Ja, zo schildert Dutroux zichzelf ook heel graag af. Hè?
Ja.
Ja.
Maar goed, dat is een beetje zijn jeugd.
Ja, ik heb hier nog één quote uit een psychiatrische onderzoek dat dan ook later in het proces gebruikt is. De vader, Victor Dutroux, was de enige overlevende van 7 kinderen. Hij was een zoon uit een huwelijk van een neef en een nicht. 4 van zijn broers en zussen stierven voor ze 5 jaar oud waren. 1 stierf op zijn 20ste aan een zenuwziekte, 1 op 16-jarige leeftijd in een psychiatrische instelling. Janine Lauwens vertelde dat haar eigen moeder... Dus dat is, Janine is dan de mama van Dutroux. Dat haar eigen moeder waanideeën kreeg vanaf haar menopauze. Haar vader had ze, zoals ze zelf vertelde, autoritaire en sadistische trekjes. Dus naast haar schizofrene zoon Serge was Mark, dus een andere broer van Dutroux, zeer asociaal.
Wacht, want...
Ja, dus dat vertelt Janine over haar eigen kinderen. Dus dat Serge is de broer die dat... Dus haar mama van Janine, dus die zou waanideeën hebben gehad.
Ja.
Haar papa zou sadistisch geweest zijn. Ja. Over haar eigen kinderen zegt ze dan los van Mark... Serge, daar was schizofrenie bij vastgesteld. Ja. Paul was asociaal en kon niet functioneren op school en in vriendengroepen. Dan heb je nog Johan, die is motorisch gehandicapt geboren geworden. De enige met wie niks mis was, was de dochter Valérie. En dat is wat de psychiater zei, best wel een zwaar beladen familieportret.
Dat is nog mild.
Dat is nog mild. Dus ja, er zit wel van alles scheef in die genen, denk ik.
Ach, man.
Ja.
Ja, en je kiest natuurlijk ook weer niet waar dat je geboren wordt.
Nee.
Zo, maar wel heftig, inderdaad, om zo'n jeugd mee te maken.
Ja.
Dat is ongetwijfeld... dat staat buiten kijf. Maar ja, zoals ik al zei, is dat geen excuus. Want ik heb wel het gevoel dat vaak wordt aangehaald van... Ja, hij heeft een zware jeugd gehad.
Ja, maar ja, als advocaat snap ik dat wel het enige is waar je nu aan kunt rechttrekken om iemand te proberen
inderdaad
vrij te krijgen.
Ja, maar dat, dat kan misschien wel ergens een rol spelen.
Mm-hmm.
Of je kunt dat in je achterhoofd houden, maar dat kan nooit een doorslag geven.
Nee,
want als je ziet naar zijn broers, er zijn nog mensen die in zo'n situaties opgroeien, die een goed leven uitbouwen.
Ja, dat is waar.
Dus ik geloof niet dat per se de oorzaak is wat hem... gedaan heeft.
Zeker omdat het tweede deel van zijn jeugd... En dan, dus hij zou op zijn 16e thuis vertrokken zijn en alleen zijn gaan wonen. Mm-hmm. En dat is dus iets dat wij ons vandaag denk ik niet meer kunnen voorstellen. Maar dus hij woonde vanaf zijn 16e alleen, leefde zijn eigen leven. En hij was heel in trek bij de vrouwen. Mark. En hij zegt daar zelf, zijn grootste troef op amoureus vlak is zijn schaatskunst.
Ja, want dat is zijn passie, hè, ja, schaatsen.
Dus in 1973 is hij beginnen trainen voor, in de schaatsclub.
Dat geeft hem nu toch niet?
In Montigny, in Charleroi. Ja, en hij ging, dus dat was echt zijn vrije tijd. Dus hij ging daar elk moment naartoe en hij zegt zelf, ik was de beste schaatser op de baan.
Ja.
Mensen wouden beter worden dan ik, wat dan niet ging. Dus alle aandacht ging sowieso naar mij.
Ja, maar hebben we dat niet nog in een aflevering verteld? Of heb ik dat ergens anders gehoord, dat als je iemand wou ontmoeten, voor een date met iemand, dat je naar de schaatsbaan ging.
Ah ja, oké.
Heb jij dat niet? Ik weet het niet. Ik meen me dat het herinneren dat ooit eens verteld is geweest tegen mij, dat je zo meisjes leerde kennen, of jongens, zo op de schaatsbaan. Ik weet niet waar ik het dan gehoord heb, maar het klopt dus wel.
Ja,
in Dutroux zijn geval.
Ja, en daar heeft hij eigenlijk al zijn partners leren kennen ook, hè, op de schaatsbaan. Dus hij leert daar Françoise kennen, dat is zijn eerste vrouw, in 1974. Dat is dus echt al voor mij de eerste red flag, is dat zij nog geen 18 is op het moment dat ze elkaar leren kennen.
En hoe oud is hij dan?
Ik denk 16. Dat heb ik nu niet opgeschreven. Ik denk dat zij 16 is, hij is sowieso al meerderjarig.
Ja.
Ze leren kennen, hij leert haar kennen en hij wil onmiddellijk met haar trouwen. Maar haar familie zegt, ik zou toch wachten tot je 18 bent.
Ja, dat is wel een red flag, inderdaad.
Ja, voilà. En hij woonde dus alleen. En François zegt, getuigt achteraf van, ja, in onze relatie, ja, hij woonde dan alleen. En hij was een oudere jongen en hij was heel knap. Maar die relatie zat eigenlijk direct scheef. Als ik bij hem thuis op bezoek ging, was hij dan, waar hij alleen woonde, moest ik alles direct opruimen. Hij deed niks. Ik heb mij direct eigenlijk onderdanig... Allee, er werd van mij verwacht om mij direct onderdanig op te stellen. En dat heeft hij dan ook gedaan. Dat heeft zij dan ook gedaan. En dan, ja, 2 jaar later trouwen ze. En echt vlak erna wordt zij zwanger.
Ja.
Ja. En daar zegt Dutroux zelf over. Ik was er eigenlijk nog niet klaar voor, maar ik heb direct mijn verantwoordelijkheid genomen.
Oh ja, oké.
Ja, ik heb erop gelet dat Françoise evenwichtige voeding had, niet te veel brol binnenkreeg.
Ja, maar goed, we horen straks ook nog dat hij bepaalde... personen evenwichtige voeding gaf, wat ook niet bleek te kloppen.
Ja, want hij wou dus vooral, dat is ook echt weer zo'n schone quote, hij wou vooral dat ze zich niet te buiten liet gaan aan excessen, want dat zou gevolgen hebben voor moeder en kind en zeker ook voor die zwangerschapsstreamen. Ja. Françoise, uiteraard, haar versie van de feiten... brengt dit dan iets genuanceerder.
Oh,
en zij zei, het enige wat... hij zei dat het enige wat mij nog interesseerde mijn dikke buik was. Ik had de indruk dat hij jaloers was. En de eerste keer dat hij mij heeft geslagen was toen ik 6 maanden zwanger was.
Oh my god, ik weet niet eens wat ik daarop moet zeggen. Ja. Dat is ongelooflijk.
Maar in juli 77 wordt zijn eerste zoon dan geboren, Danny. En in 79 Xavier. Dus zijn eerste 2 kinderen krijgt hij bij Françoise.
Ja. En maar ze scheiden dan uiteindelijk,
Ja, dat blijft niet duren.
Dat blijft niet duren, hè. Want in 88 trouwt hij voor de tweede keer met onze tweede Michel in het verhaal, Michel Martin.
Mm-hmm.
Hebben elkaar ook leren kennen op de schaatsbaan.
Ja.
En samen kregen ze nog 3 kinderen, geloof ik. En sinds het midden van de jaren 80 zou Martin eigenlijk al geholpen hebben met het ontvoeren van meisjes en haar eigen zeggen, omdat ze bang was voor Dutroux. En wat ik ook heb gelezen, is dat eigenlijk met de komst van Martijn, het leven van Dutroux, mm-hmm. dat Dutroux eigenlijk toen bedacht van, oké, nu kan ik mijn gang gaan, want ik heb iemand aan mijn zijde die me daarin wil steunen of in wil helpen.
Ja, ze heeft Dutroux leren kennen. Ze was 21, pas afgestudeerd. Ze heeft een heel afgeschermde jeugd gekend.
Ja.
Dutroux was de eerste man in haar leven. Ze nooit iemand anders ontmoet. Dus
want ze werd echt... want volgens wat ik heb gelezen over Martijn, is dat haar vader is omgekomen in een verkeersongeval.
Mm-hmm.
En zij zat ook in de wagen.
Ja.
En vanaf toen heeft haar moeder beslist van, en jij blijft altijd binnen bij mij, zodat je niks kan overkomen.
Ja. Ja.
Daarmee dat ze zo afgeschermd leefde.
Heeft geleefd, ja.
En dat Dutroux waarschijnlijk dan haar eerste vriendje was. Ja. Of eerste man in haar leven.
Ja,
en
het ding is dat eigenlijk vrij snel in hun relatie... Dus Dutroux had daarvoor ook al... dus tussen Françoise en Michel heeft hij nog zo wat een losse relatie gehad, die eigenlijk ook 15 jaar heeft geduurd, dus door zijn 2 huwelijken heen, met een Monique, die hij heeft leren kennen toen hij 20 was en zij 14. Ja.
Mm-hmm.
En Michel Martin was daarvan op de hoogte, dat die elkaar nog altijd zagen. En zij nam dat daarbij. Zij had zoiets van, ja, kijk... ik denk dat Michel Martin echt van in het begin ook zeer snel vrede heeft genomen met die onderdanige positie. Mm-hmm. Ja, er wordt ook altijd gezegd dat Marc Dutroux een enorme seksobsessie had. En dat zij misschien zelf ook zoiets had van, oké, ik kan dit niet vervullen, dus je mocht...
Ja, elsewhere. Of wie weet, wist zij ook niet beter, hè? Aangezien Dutroux de eerste man in haar leven was.
Ja.
Dat ze zoiets had van, ja, het zal wel zo moeten, of het zal wel zo zijn. Ja. Of ze was effectief bang van hem.
Ja.
Wat zij claimt.
Ja.
We kunnen misschien nog even verder over die ontvoeringen die ze hebben gedaan. Ik heb daar gewoon kort iets over gevonden, dat hij al dus bij de politie gekend was voor het ontvoeren, gevangen houden en verkrachten van kinderen. En dat hij daardoor al voor verschillende keren was veroordeeld. Hij was daarvoor tot 12 jaar veroordeeld. En dan in 92 is hij vrijgekomen, maar bleef eigenlijk gewoon verder doen. En de politie wist eigenlijk al van 95 dat hij van plan was om verborgen schuilplaatsen te bouwen.
Ja, en hij zegt daar zelf over, of iemand, wacht, hè, die eerste verkrachting heeft inderdaad Martin ook geholpen, maar ook een persoon die nu reeds overleden is, Jean van Petegem. Dus dat was zijn compaan destijds. En die zegt over die feiten van... Dutroux zag daarin als voordeel dat hij de fase van iemand verleiden en mee naar huis vragen zo kon overslaan. Dat hij gewoon die meisjes kon ontvoeren en dan nam dan minder tijd in beslag om tot zijn doel te komen. Ja. En dus het enige verschil, is het onderzoek ook achteraf uitgewezen, is dat hij dus exact op dezelfde manier enceneerde eigenlijk. Dat was ook met een bestelwagen. Hij had één compaan en Michel Martin die hem hielpen. En er zijn eigenlijk maar twee verschillen tussen de verkrachtingen voor de verkrachtingen die dan tot moorden hebben geleid. Is dat dus dat hij de personen liet gaan achteraf, die verkracht werden. En dat hij eigenlijk alle verkrachtingen in zijn eigen gerechtelijk arrondissement heeft gepleegd.
Ja, oké.
En hij zei zelf van... Eerst heeft hij altijd zijn vriendinnetjes leren kennen op die schaatsbaan en nam hij die mee naar huis. En dan de tweede fase was, ik ben getrouwd, maar ik heb nog escapades. En dan nu waren die ontvoeringen en verkrachtingen, dat was weer een stap verder.
Okay,
en de onderzoekers zeiden ook van, ja, zijn volgende stap was inderdaad van, hoe voorkom ik dat uitkomt? Ja, dat is door te zorgen dat hij niet meer levend dit...
Nee.
Dus elke stap in zijn leven is gewoon een stap verder om zichzelf...
In te dekken,
eigenlijk.
En toch nog te kunnen doen
wat hij wil doen, eigenlijk. Ja.
Hij was aan het werk als schoothandelaar in Marcinelle. Daar woonde hij ook. Even kijken. Ja, ze hadden ook verschillende huizen, hè?
Ja, zoveel.
Want hij woonde in Marcinelle en Michel Martin, zijn vrouw, woonde in Sars-la-Bouisière. En ze hadden dat zo geregeld, zodat ze een hogere werkloosheidsuitkering konden krijgen en meer kinderbijslag konden opzetten. Dus ze leefden zogenaamd gescheiden van elkaar, maar dat was niet. En dan had hij ook nog een huis in Marchiennes, waar onze vriend Michel Lelièvre woonde.
Ja.
We zullen wel iets over Lelièvre vertellen, of houden we dat voor...
Nee, dat kan. Dat wil ik wel.
Ja, hij was eigenlijk... Ah ja, doe maar.
Nee, dat niet van ik wil dat vertellen, maar dat kunnen we doen.
Ja, ik heb daar alleen... Dat hij eigenlijk een drugsverslaafde dief was en dat zij bevriend waren geraakt. En later gaat Lelièvre ook nog aan bod komen als compaan van Dutroux.
Ja. Wat wou ik daar nog over vertellen? Wacht, hè. Oh, mannetjes, zoveel.
Ja, dus...
hier. Michel Lelièvre. Ja, dat is eigenlijk ook weer zo'n schrijnend verhaal, hè. Hij wordt in mei 71 geboren in Namen. Zijn moeder heeft een alcoholprobleem, heeft zijn vader nooit gekend. Zijn moeder leert een nieuwe liefde kennen van wie hij, dus Christian Lelièvre, van wie hij de familienaam overneemt. Michel Lelièvre is getuige wanneer zijn stiefvader wordt gearresteerd voor een poging tot moord. En hij zegt zelf dat dat dan enorm traumatisch is geweest. En vanaf dan is het eigenlijk bergaf gegaan. En dat is ook de reden hoe hij Dutroux heeft leren kennen. Is, hij is op school, op middelbare school, begonnen met het gebruik van hard drugs. En is eigenlijk heel snel een drugsverslaafd geworden. En hij is dan in en uit de gevangenis voor kleine dingen terechtgekomen. Is in contact gekomen met Dutroux. En dan heeft Dutroux voor hem gezegd, weet wat, ik ga voor u zorgen. Ik ga u drugs kopen, maar dan moet jij in ruil mij helpen. Nu, Lelièvre was op dat moment heroïneverslaafd. En je weet dat er daarna niks anders volgt. Hè. Dus dat was een hele zware verslaving. Dus dat was ook zijn enige manier om zijn drugs te kunnen betalen. Ja. Maar Dutroux heeft hem letterlijk gezegd van, je gaat me helpen met meisjes ontvoeren. Die toestemming kan hij natuurlijk op zijn drugsverslaving steken. Ja. Tijdens het proces was hij al afgekikt en is het ook de persoon van wie dat mensen zeggen dat hij duidelijk het grootste schuldbesef had, omdat die heeft zo lang in een roes geleefd. Ja. Hij heeft het natuurlijk allemaal op die drugsverslaving gestoken. Maar je ziet dat de mensen die dat Dutroux rond zich aan het verzamelen zijn, allemaal hele personen zijn die labiel zijn, beschadigd zijn, zwak zijn, hulp nodig hebben. En Dutroux is zo wat...
Hij voelt zich de redder en hij denkt, ik kan heel makkelijk misbruik van deze mensen maken. Ja, ja. Heel makkelijk.
En hij heeft zelf een jeugd gehad waar dat macht... Ja. In ouderlijke situaties niet goed zat. En je ziet dat hij dat gewoon... Dat is gewoon kopiegedrag van wat hij thuis heeft gezien. Hè.
Absoluut.
Dus die Lelièvre is inderdaad een goede compaan voor hem, want hij heeft die gewoon in de hand door drugs te kunnen kopen. Ja.
Dus we hebben net gehad over Laetitia en dat ze Dutroux, op de naam Dutroux komen via een deel van de nummerplaat en de Renault Trafic.
Ja.
En de politie hield Dutroux dus al wat in de gaten.
Mm-hmm.
En dan zien ze... ze zijn dan op die naam gekomen. En dan zien ze op dinsdag 13 augustus 96, geloof ik, ziet het observatieteam dat Dutroux in de gaten hield dat hij, zowel hij als Martin, als Lelièvre in het huis in Sars-la-Buisière zijn, mm-hmm, met de wagen.
Mm-hmm.
En de politie gaat dan eigenlijk meteen over... tot actie en ze zien dan hoe dat Dutroux nog probeerde om de nummerplaat te verwisselen, maar dat lukt dan niet en hij probeert nog te vluchten. En ze onderzoeken ook het hele huis, maar ze vinden niks. Nee. Maar Dutroux wordt wel meegenomen als Martijn, als...
Ja, ze worden alle drie eigenlijk gearresteerd.
Ja. En dan gaan ze eigenlijk over tot de verhoren. Hè.
Ja.
Dat was de vaste ondervrager van Dutroux was De Moulin.
Ja.
En dat lijkt me... Als ik het goed heb, had ik gelezen dat hij op dat moment nog maar 38 was.
Ja, heel jong.
Dat hij op dat moment de meest aangewezen persoon was, omdat hij binnen het politiekorps tot dan toe het meeste had te maken gekregen met moord en drugs.
Ja.
Maar je zit 38 en er zit zo iemand als Dutroux voor je. Bon, hij wist dat op dat moment nog niet Dutroux was, want hij zegt ook van, ik wil op zich niet weten wie dat er voor mij zit, want anders ga ik al een subjectieve mening vormen over wie dat er voor mij zit en ik moet van een clean slate beginnen.
Ja, en ook, tot dan had ons land nog nooit zoiets meegemaakt.
Nee.
Ze wisten niet, want Laetitia was ontvoerd en daarvoor is hij gearresteerd. Ja.
Inderdaad.
Maar dat was op dat moment het enige dat ze wisten. En ze wisten zelfs niet op dat moment 100% zeker, want ze hebben het huis doorzocht en ze hebben het meisje niet gevonden.
Nee, inderdaad. Dus ik denk dat ze alleen wisten dat hij er iets mee te maken had, maar ook niet zozeer.
En ze hopen natuurlijk dat dat direct de juiste persoon is. Maar ik denk, ik zou van mijn stoel vallen in die ondervragingskamer.
Want ze zijn dus eigenlijk al... Hij is al 20 uur aangehouden, Dutroux. Mm-hmm. En die eerste verhoren hebben nog steeds niks opgeleverd.
Nee.
Hè? Ze wisten dus ook nog steeds niet waar Laetitia was. Al had Dutroux wel in zijn eerste verhoor wel toegegeven dat hij Laetitia toevallig was tegengekomen tijdens de motorcross. Wat ervoor zorgde dat De Moulin wel zoiets had van... Ik zit op het goede spoor, want hij heeft Laetitia ontmoet. Dus het kan niet dat hij er niks mee te
hij
maken
dat
heeft.
Niet
dat
zeggen,
zou te toevallig zijn geweest.
Ja. En het is eigenlijk dus want Dutroux, Martin en Lelièvre worden eigenlijk gelijktijdig ondervraagd. En het is Lelièvre, dus onze drugsverslaafde, die als eerste tot bekentenissen overgaat.
Ja, inderdaad. Maar die... Eigenlijk ontkent hij ook nog in eerste instantie.
Ja.
Want hij zegt dat hij Dutroux gezien had in dat weekend, maar dat hij in Brussel was geweest en dat hij was gaan feesten en zo. En ook Martin gaf aan eigenlijk dat Dutroux niet in Trix was geweest, mm-hmm. omdat zijn wagen helemaal kapot was.
Ja.
Dus die Renault. En dat Martijn, ze heeft ook nog gezegd dat Dutroux en Lelièvre bij haar op zoek zijn geweest op die bewuste 9 augustus in Sars-la-Bizière. Dus het kan helemaal niet dat hij in Bertrix zou geweest zijn om Laetitia te ontvoeren. Maar Lelièvre ontkende dan weer op zijn beurt dat hij bij Martijn was geweest.
Ja.
Dus die verhalen kloppen niet. Het is echt een web van tegenstrijdigheden. Ja. Maar uiteindelijk gaf Lelièvre dan toe mm-hmm. op 15 augustus. Dus Laetitia is op 9 augustus ontvoerd.
Ja.
En op 15 augustus gaf hij toe, Lelièvre, dat hij samen met Dutroux Laetitia had ontvoerd, maar dat hij niet wist wat er met het meisje was gebeurd of waar ze zich bevond.
Ja.
En dan denkt Dumoulin, oké, nu heb ik informatie, nu moet ik Dutroux echt gaan confronteren met alles wat ik tot nu toe ben te weten gekomen. Het verhaal, denk ik... Ja, Dumoulin heeft een eigen theorie.
Ja, van wat in zijn hoofd.
In zijn hoofd, van wat er gebeurd zou kunnen zijn. En dat is het volgende. Dat Dutroux naar het sportcentrum gaat, naar het zwembad gaat. Mm-hmm. En dat Lelièvre achter het stuur plaatsneemt. En ze wachten dan totdat er een meisje helemaal alleen het zwembad zou verlaten. Ja. En dat zou dan Laetitia geweest zijn. Mm-hmm. Dutroux doet teken naar Lelièvre van... We moeten ons klaarhouden. En dat hij dan de zijdeur van de wagen open doet, Laetitia vastpakt en haar in het voertuig duwt, waarop hij ook roept naar Lelièvre dat je moet vertrekken. En Dutroux gebruikt dan Haldo en een rohypnol om Laetitia te laten inslapen. En wanneer ze in Marcinelle aankomen, wikkelt Dutroux haar in een deken en neemt haar mee naar binnen. En er zijn mensen die dat effectief gezien hebben, dat tafereel van haar mee naar binnen te nemen.
Ja.
Maar die dachten dat het om een van de kinderen van Dutroux ging. Ja. Wat ook niet meer dan normaal is.
Ja, die is een man met kinderen, hè?
Ja, inderdaad.
En Dumoulin zit er niet zo ver af, hè? Want de modus operandi van Dutroux, ook bij de, wat ik daar straks al zei, van de 5 verkrachtingen waarbij de meisjes achteraf heeft laten gaan, is altijd op dezelfde manier gebeurd. Hè? Is Dutroux die de persoon in... die zijn handlanger gebruikt om de deur open te zetten. En Dutroux die de persoon inderdaad bedwelmt met rohypnol.
Rohypnol, ja.
Ik vergeet altijd juist uit te spreken. En dan die persoon in die wagen legt. Dus dat is iets dat hij van begin tot eind altijd op dezelfde manier heeft gedaan.
Ja.
Dan denk ik, als dat al 5 keer gebeurd is...
Ja, inderdaad. En hij zegt dat dus zo aan Dutroux, zijn theorie.
Ja.
En wat is de reactie van Dutroux? Ik ga je twee meisjes geven.
Oh.
Maar kippenvel dat je dan toch moet krijgen. Ik ga je twee meisjes geven. Ja. En daarmee bedoelde hij dus niet alleen Laetitia, maar ook Sabine.
Ja.
Sabine Dardenne.
Wie is Sabine Dardenne?
Ik ga even zeggen dat Sabine 12 jaar was mm-hmm. toen ze op dinsdag 28 mei 1996...
We zijn augustus.
In Doornik, dat is in de provincie Henegouwen, op weg naar school was met haar fiets. Die fiets was een cadeautje van haar Peter voor haar plechtige communie. Ja. Allee, weet je, zo heel onschuldig gewoon. Ja,
fiets elke dag naar school. Het is mei, dus het is waarschijnlijk al...
Ja, mooi weer, inderdaad. Ja. En normaal gezien wachtte haar vriendin Davina op haar om samen verder naar school te fietsen.
Ja.
Maar die dag was Davina er niet, dus ze moet alleen verder.
Ja.
En dat onderzoek, dat loopt ook al heel snel muurvast.
Ja. Want dus dat is elke dag dezelfde route. Ja. Er zijn nooit verdachte personen. Er fietsen elke dag keiveel kinderen langs die route.
Mm-hmm.
Wat is er gebeurd?
Ja, inderdaad. Dus het loopt weer muurvast.
Mm-hmm.
Maar voor de rest zegt Dutroux nog niks in dat verhoor. Hij heeft iets van, oké. En Dumoulin, die is meteen van, oké, ik moet dit nu meteen op papier zetten. Ik moet het hem meteen laten ondertekenen.
Ja.
En ik moet hem volgen... Naar waar dat, want hij zegt dat hij mij twee meisjes gaat geven, dus ik moet hem nu volgen.
Ja.
In feite heeft Dutroux op dat moment de leiding.
Ik denk dat... Allee, het staat buiten kijf dat Dutroux enorm psychotisch gestoord is.
Ja.
En ik denk dat hij zelf zoiets had van... Oké, ik ben betrapt. Ik kan geen kant meer op. Het enige wat ik nu kan doen is... Hetzelfde leiding nemen in dit onderzoek. Ja.
Ik heb gelezen dat Dutroux inderdaad over zeer weinig... geen emoties beschikte buiten trots.
Ja.
En dat hij nu zoiets had van... ik zal ze u eens geven. Ja. Volg mij. Je moet mij volgen voor meer informatie. Ja. Dat was echt zo, ja, ook narcistisch heel erg. Hè?
Ja, en echt. En vooral ook, ik ga u twee meisjes geven. Je zit daar als onderzoeker, als politieagent. Je hebt zoiets van, oké, ik ben hier de verdwijning van één meisje aan het onderzoeken. Vanaf dat hij dat zegt, ik zou lijkbleek...
Ja, tuurlijk, inderdaad. En ook voor de Moulin, ik weet niet in hoeverre dat hij al zulke onderzoeken of ondervragingen had gedaan. Maar als je verwacht dat het over één meisje gaat, en er heeft u dan opeens, zegt iemand van, maar ik weet over een andere ontvoering weet ik ook iets. Mm-hmm. Die al in mei, die maanden daarvoor bezig, al gebeurd is. Ja. Om dat dan te horen te krijgen,
Maar dus... en hier zien we dus effectief dat Dutroux zijn plan goed heeft uitgevoerd. Met dit speelt zich af in Doornikke, de verdwijning van Sabine, een andere provincie.
Inderdaad.
De samenwerking van de politie zat blijkbaar toen nog niet...
Er was echt een soort van vete tussen de verschillende politielagen. Ja. We zullen het er in de volgende aflevering nog over hebben. Maar er werd in ieder geval heel weinig informatie uitgewisseld tussen de verschillende politieniveaus in België. Dus Dutroux zet zijn naam onder die bekentenis, wat Dumoulin zo snel op papier had gezet. En aangezien hij wilde tonen waar dat de meisjes zich bevonden, gaan ze naar zijn huis in Marcinelle. Maar Dumoulin heeft zoiets van... Dit is toch al onderzocht?
Dus we zijn hier geweest.
Er kan hier niks zijn, maar goed. Ze gaan samen de kelder in van het huis in Marcinelle. En Dumoulin had echt zo het gevoel dat Dutroux met zijn voeten aan het spelen was. Want Dumoulin die vraagt zich van, er is hier in de kelder toch helemaal geen ruimte om kinderen te verstoppen of te verbergen. Dus waar gaat het over? En dan op een gegeven moment bleef Dutroux voor een rek met dozen en flessen staan. En maakte het rek helemaal leeg. Hij greep dan onderaan een metalen staaf en trok er heel erg hard aan. En de wand ging letterlijk open.
Ja.
Maar hoe fucked up is dat?
Je zit al... Dus je komt van die ondervraging waar dat hij zegt dat hij twee meisjes heeft. Je komt in een huis dat maar echt ondersteboven is gehaald door uw politieagenten. En dan gebeurt er dan.
Ja, en dan zegt... Dat nog het een van de meest opmerkelijke dingen is dat Dutroux... In het gat riep van niet bang zijn, ik ben het, kom maar. En dat de reactie uit het gat is van, maar er zijn anderen bij u. En dat Dutroux dan weer reageert, maar dat is niet erg, want het zijn rijkswachters.
Ja.
Dus die, ja, ik ga het al zeggen, dat waren uiteraard Letitia en Sabine die in die kooi zaten. Die durven niet eens naar buiten te komen, omdat ze zodanig gebrainwashed zijn. Maar we zullen het er straks ook nog over hebben. Dat Dumoulin en de andere agenten die erbij zijn echt op hun gemak moeten stellen.
Ja, zij vertrouwen op dat moment Dutroux meer dan al die agenten dat daar rondstaan.
Inderdaad. En Dumoulin die kijkt dan ook naar binnen en die zag eigenlijk dat de ruimte niet groter was dan 1 meter bij 2,15 meter.
Ja, er kon net... ik denk dat er een soort van matras op de grond lag, mm-hmm. waarop dat de meisjes sliepen, een emmer in stond en wat conservenblikken en water.
Ja, er was dus een versleten matras, uiteraard. Een toiletemmertje, een kastje met een oude televisie.
Ja.
En inderdaad wat eten.
Ja.
En er was volgens mij een soort van ventilator als verluchtingssysteem.
Ah, oké.
Okay. Maar dat was het ook. Anders, hoe krijg je anders lucht binnen? Hè? Maar dat was ook heel bric-à-brac in elkaar gestoken.
Ja, het is zo'n kleine ruimte, omdat het dus vroeger... het is een oud huis en het was ooit een wateropslagplaats, een watertank.
Ah ja, oké. Okay. Ja, zie.
En effectief, zoals dat je daarvoor ook al iets hebt aangehaald, is dat dus de politie weet dat hij verbouwingen aan toen was in zijn kelder. En dat de politie dat heeft gezien, dat die daar hebben gestaan in die kelder, maar dat ze die daar hebben geclasseerd als een effectieve renovatie, want dat is een oude watertank en alle huizen hier in de buurt moeten die leeghalen en dat is normaal.
Ja, inderdaad. En Dutroux had ook eerder verklaard toen van dat hij dat eigenlijk die ruimte had gebruikt of gemaakt om zijn gestolen spullen in op te bergen.
Ja.
Maar goed, dus, ik vind het gewoon raar dat niemand even beseft van, misschien zitten daar kinderen in verborgen.
Ja, dus we zijn 15 augustus 96. En deze beelden, die staan op mijn netvlies.
Ja, maar het is ook nog... Ik wil nog één dingetje zeggen. Dus in het boek De Kroongetuigen heeft Dumoulin dan blijkbaar gezegd, om contacten, het eerste contacten met Letitia en Sabine was van, we gaan jullie terugbrengen naar jullie mama. Sorry, hè? Ja. En Sabine en Letitia vroegen of dat ze hun potloden en parfum mochten meebrengen. Dus dat is een zeer bizarre vraag, ja, wellicht. Maar dat zijn de dingen waar dat die meisjes die dagen zich aan vastgeklampt hebben, aan parfum en aan potloden. Ja. Omdat dat waarschijnlijk een van de weinige tastbare dingen was, ja, waar dat ze vreugde, ja, bij hadden of, ja, voelden.
Ja. Sabine heeft ook een van de eerste dingen die ze heeft gevraagd, is, zijn mijn ouders niet te kwaad op mij? Oh. Omdat dus, ja, allee, Dutroux heeft want zij heeft daar dus, ja, 100 en hoeveel dagen gezeten?
80.
Ah, 80 dagen.
Ja, en Letitia 6.
Ja, ja, 80 dagen vastgezeten. Dus zij heeft eigenlijk, allee, of zij is van die twee personen de persoon dat er het langst heeft gezeten en dus ook het meest gebrainwashed is. Mm-hmm. En ja, wat Dutroux dus aan hen twee heeft gezegd en waarschijnlijk ook aan de andere slachtoffers is, ik heb jullie ontvoerd voor mijn baas. Hij sprak altijd dat er iemand, ja, boven hem stond. En er is losgeld gevraagd en jullie ouders willen dat niet betalen.
Inderdaad, inderdaad, klopt. Ja.
En dus die meisjes worden... En
dat, en kan... dat hij zoiets had van, ik ga jullie niet vermoorden, maar dat wil wel zeggen dat jullie hier in deze ruimte moeten blijven, maar dit is ter bescherming.
Ja, ik ben er voor jullie.
Ja, en daarom dat Letitia en Sabine zo angstig waren om uit die kooi te komen.
Ja, die dachten dat de baas misschien, ja, was dat inderdaad, daar stond.
Ja, klopt. En ja, jij wordt dan van die beelden.
Ja, dus we zijn 15 augustus 1996, wat trouwens... in Antwerpen moederdag is.
Oh.
Ja, dus ja, boy, ik kan me gewoon zelfs niet voorstellen. En ik kan ook niet begrijpen hoe dat kan, hoe snel dat de pers daar stond, want dit is live, bij wijze van spreken.
Ja. Maar dat gaat heel snel.
Gefilmd en gefotografeerd, ja, geweest. Ja, ik zie die beelden nog, die twee meisjes, zo'n ogen, mega groot, dekens rond hen die uit dat huis worden geleid, in een combi worden gestoken. En dat is ook, de ouders van Sabine en Letitia zien hun kinderen dus ook de eerste keer terug op tv.
Oh.
Ja, want dat was allemaal natuurlijk net op tijd voor het 7-uur-journaal waarschijnlijk. Ja, ja.
En er wordt dan eigenlijk ook meteen een persconferentie gegeven, hè, door, ja, procureur Boulet en onderzoeksrechter Conrot.
Ja.
Het zijn twee belangrijke namen die ook nog later, ja, in de afleveringen gaan terugkomen. En zij zeggen er eigenlijk van, oké, de meisjes zijn in shock, maar ze hoeven niet naar het ziekenhuis. Op dat moment wisten ze nog niet zeker of dat ze seksueel misbruikt waren of niet, maar dat was sowieso niet uitgesloten.
Nee.
Hè, dus dat was mogelijk. Ze waren toen ze en vonden niet vastgebonden en niet gedrogeerd.
Nee.
Maar banden met andere verdwijningszaken zijn niet uitgesloten. En of er sprake is van kinderprostitutie, moet nog worden opgezocht.
Ja.
En inderdaad, bij die beelden van Sabine en Letitia, ze worden in de auto gezet. En als ze dan aankomen bij hun thuis, worden die opgewacht door uitzinnige menigtes.
Ja.
Dat is niet normaal. Ja. Met spandoeken en alles. Dat is echt...
Ja. Ja, oh, zie, ik kan er gewoon nu al van beginnen wenen. Dat is, ja, echt onwezenlijk.
En die beelden staan echt gebrand.
Ja.
Ik ken die beelden ook. Allee, ik was toen nog 96, was ik 5 jaar.
Ja, ik was 4 jaar en toch weet ik dat.
Ja, inderdaad.
Ja.
Ja, maar dat is omdat die beelden al zo vaak zijn teruggekomen. Maar dat is, ja, echt zo'n collectief
geheugen, ja,
inderdaad. En dan, ja, oké, de meisjes zijn bevrijd, maar dan wordt Dutroux opnieuw verhoord.
Gelukkig.
Ja, hè, hij wordt niet vrijgelaten.
Ja. Vrijgelaten onder voorwaarden, ja, stel u voor.
En hij verklaart eigenlijk dat hij Letitia op vraag van Sabine heeft ontvoerd. Omdat zij een vriendinnetje wou hebben om haar, ja, gezelschap te houden.
Ja, direct dus weer de schuld in iemand anders.
Ja, inderdaad. Dus het is Sabine haar fout dat Letitia ontvoerd is geweest, volgens hem.
Ja.
En ik snap dat wel ergens dat Sabine zoiets heeft van... Die had waarschijnlijk geen besef van tijd of weet ik,
nee,
veel wat. Dat die eenzaam was. Tuurlijk.
Ja.
Maar en hij zegt ook, Dutroux, van dat toen Sabine Letitia zag dat ze teleurgesteld was, omdat het niet een van haar vriendinnetjes was over wie ze met hem gesproken had.
Ja.
Dus hij legt echt de schuld bij een 12-jarige,
ja,
hè?
Ja, en er wordt ook gezegd dat Letitia, als ze in die kelder toekomt, Sabine herkent. Van op de opsporingsberichten.
Oh.
Dus dat ook een van de eerste dingen is waar dat zij met haar over sprak, is van... Er zijn keiveel mensen naar u op zoek.
Ja. Oh man, dat is erg.
Ik denk dat je dan als... Allee, Letitia, die er dan later is bijgezet, dat die dan bij het zien van dat meisje wel beseft van...
Deze is
niet goed.
Ah nee, want Dutro heeft Sabine zodanig gebrainwashed. Letitia komt er binnen en zegt van iedereen is naar je op zoek. Maar ik denk niet dat Sabine haar geloofde.
Nee, dat denk ik ook niet.
Want Letitia is evenmin gebrainwashed. Omdat hij vertelde aan haar hetzelfde verhaal, hè, dat een bende losgeld wilde voor haar. En weet je, dat zijn kinderen. Tuurlijk gaan die dat geloven.
Tuurlijk.
En dan in dat verhoor geeft hij ook toe dat hij Letitia misbruikt heeft en vertelt hij hoe hij Sabine ontvoerd heeft.
Ja.
Dus dat is eigenlijk inderdaad weer die techniek wat we er straks hadden verteld. Dus Lilia verkoopt weer achter het stuur en hij was degene die Sabine als eerste zag op haar fiets.
Ja.
Want ze vonden dat Sabine voldeed aan hun normen.
Ja.
Ze was ongeveer 14 jaar oud en mooi.
Ja.
Dat waren de normen.
Ja.
Maar toen ze haar voor de eerste keer hebben gezien, hebben ze haar nog niet ontvoerd. Nee. Ze hebben dat pas een week later gedaan.
Ja. En ik denk dat dat ook een van de enige keren is.
Dat ze het niet meteen hebben gedaan.
Nee, dat ze echt ook een slachtoffer gevolgd hebben. En
dat kan heel goed zijn, ja. En inderdaad, Dutro schoof weer de zijdeur open, terwijl Lilia gas gaf en greep Sabine vast bij en tilde haar echt letterlijk van haar fiets. En daarop heeft Lilia dan de wagen gestopt en die heeft haar fiets genomen en heeft haar boekentas en zwemzak genomen en is dan zo verder gereden. En Dutro gaf uiteindelijk toe in dat voordeel dat ze haar eigenlijk te jong vonden, maar er was geen weg terug.
Ja, ik vind dat... Ja.
Het is moeilijk om er iets op te zeggen.
Nee, gewoon sinds dat we nu over dat effectief die ontvoering bezig zijn, heb ik echt kippenvel en dat gaat zo niet weg. Ik vind dit echt zo moeilijk.
Ja.
Dutro. Ja.
Maar goed, hij probeert ook dus Sabine te drogeren met die rohypnol, maar ze spuwt telkens die pillen terug uit. En daarom heeft hij dan vloeibare haldol gebruikt en dat voor haar mond gehouden. En hij heeft dan had ervoor gezorgd dat er een metalen koffer stond in de wagen, zodat als de politie hem zou tegenhouden, hij heeft haar dus in die metalen koffer gestoken terwijl ze gedrogeerd was.
My God.
Omdat stelde hij moest gecontroleerd worden, dan zat zij in die koffer en dan was ze niet te zien. Zo heeft hij dan die metalen koffer
binnengedragen.
Dus niemand had iets door, hè. En dan heeft hij haar vervolgens vastgebonden aan de spijlen van het bed. Hij heeft een deken over haar gelegd. Heeft er wel eerst haar kleren uitgedaan, natuurlijk. En daarna is zij weggegaan. En hij heeft ook bij haar inderdaad die smoes gebruikt van de chef. Die boos was op de papa van Sabine, omdat die rijkswachter was geweest. En het was dankzij haar papa dat zijn chef in de gevangenis had gezeten. Dus die chef wil wraak nemen op Sabine, haar papa, door Sabine te ontvoeren en los geld te vragen. En Dutro wist bijvoorbeeld dat Sabine nog een zus had en dat haar papa rijkswachter was, omdat dat allemaal in de krant had gestaan.
Mm-hmm.
Dus hij haalde natuurlijk alle informatie die hij tegen Sabine gebruikte uit de kranten.
Ja, tuurlijk.
Dus dat is echt... Je denkt daar niet bij na als journalist eigenlijk,
nee.
Hè? Want je vertelt gewoon het verhaal van er is een meisje verdwenen en we weten niet waar ze is. En...
Ah ja, tuurlijk. En hoe meer info je geeft, dan denk je hoe meer mensen ik bereik. Maar uiteraard leest de dader mee. Hè?
Ja, en hij zegt dan tegen... Dutro zegt dan een dag later tegen Sabine dat haar ouders niet wilden betalen. En dat de politie ook niet op zoek is naar haar. En dat ze dat ook niet willen. En dat ze dus voor de chef geen meerwaarde had.
Ja.
En dat de chef wou dat Dutro haar vermoorde.
Ja, maar dat hij zo goed is om voor haar te zorgen.
Ja, en dat hij dan haar wel... zou verbergen.
Ja.
Maar heeft Sabine ook sowieso seksueel misbruikt.
Mm-hmm.
En wat ook heel verschrikkelijk is, hij heeft een ketting rond haar nek gebonden, die dan die aan het andere uiteinde met zijn enkel verbonden was. Dus telkens als hij bewoog, kreeg zij het gevoel dat zij aan het stikken was.
Oh my god.
Ja.
Ja. En... Ik weet dat hij ook, dat zij dan ook vroeg van, mag ik niet helpen om dat losgeld los te krijgen? Mm. Want zij zat helemaal mee in dat verhaal. En Sabine heeft ook echt heel veel brieven naar haar ouders geschreven.
Ja, inderdaad.
Die hij natuurlijk nooit allemaal teruggevonden.
Ja.
En in die brieven drukt zij ook haar dankbaarheid uit. Van ja, maar er is iemand hier die goed voor mij zorgt.
Ja, dat is erg. Ja, ik heb er eentje bij, maar die hou ik voor...
Voor op het einde.
Voor op de volgende aflevering, voor tijdens het proces. En zijn motief voor de ontvoering, zei Dutroux tijdens zijn verhoor,
ja,
was dat hij met Sabine eigenlijk een nieuwe wereld wilde creëren. Want in de maatschappij zoals die nu is, die is verziekt en verrot. En daar wil ik niet meer in leven. Ik had ook zelfmoord kunnen plegen, maar dat kon ik mijn vrouw en kinderen niet aandoen, vond ik.
Maar ja, maar die mens leeft echt in een andere... Ja, die leeft in een andere wereld. En oh my god.
Ja.
Zo alles om... Want dat denk ik dus ook. Hij is zo manipulatief. Maar daar, en we hebben dat al vaak gezegd, daar is echt een vorm van intelligentie voor nodig. Hè?
Ja, absoluut.
Mannekes. Ja. Dat is zo spijtig.
Ja, het is echt opmerkelijk dat er zulke mensen rondlopen. Ja. Hè? Want ik wil nog even ook iets zeggen over de omstandigheden waarin dat de meisjes moesten overleven.
Ja,
niet
ja,
leven, maar echt
zeker.
Overleven. Hij zei van ja, ik zet altijd een 20-tal liter water in de kooi. Ook dozen met melk, conserven met groente, vlees, sardines en tonijn. En zorgde dat er ook voldoende was voor als ik langere periodes weg zou zijn.
Ja.
En, oh, zijn goed hart, hij gaf de meisjes soms ook boterhammen met choco. En in de mate van het mogelijke gaf hij hen één keer per dag een warme maaltijd. Wat een held.
Ja, echt waar. Oh, mannetjes. Maar ook zo de... dat heeft de Moulin achteraf ook verklaard, is hoe Dutroux ook tijdens die verhoren zelf besliste over welke onderwerpen dat hij wou uitweiden, ja, en welke niet. En dat zijn zo van die dingen... Uiteraard is er gevraagd, heb je dieet gegeven? Maar zo die precisie en zo... En ik heb ze dat gegeven. Ja. En dat is... Ah, dat is zo maniakaal dat je denkt van... Waarom wilt je hier zo graag over... Ja, nee, maar...
Maar dat is die trots. Ja, hij is er trots op dat hij een boterhammen met choco gaf.
Ja.
Dat hij ze niet zomaar heeft laten creperen, nee, in die kooi.
Nee, en die choco, dat is echt een punt. Hè, bij
dat is een
Dutroux
punt, ja.
Want dus later in de gevangenis, maar dus ook bij zijn kinderen, ja, had hij zijn eigen... Dus in zijn gezin, voor heel deze horror is begonnen, had hij zijn eigen pot choco en zijn kinderen hadden een apart pot choco.
Ja. En dat is, heb ik gelezen, ook volgens een verklaring van zijn dokter,
ja,
omdat zijn vader, Victor, die had vroeger kocht ook choco of chocolade,
ja,
en die gaf die nooit aan zijn kinderen. Hij hield, nee, die chocolade altijd voor zich, dus ja, die choco is een heel gevoelig punt.
Ja, dat is echt
punt.
Een gevoelig onderwerp. Dus ja, het feit dat die meisjes een boterham met choco hebben gekregen, amai, dat we daar nog geen dank u voor hebben gezegd, dat is ongelooflijk.
Oh. Maar goed, we zijn dus blijkbaar al een uur bezig en we hebben nog niet eens de helft gedaan van wat we wilden doen,
ja,
in aflevering 1. Maar we gaan voorlopig hier afronden en
ja,
de volgende aflevering gaan we verder. En je, ja, kunt natuurlijk kiezen van bewaar ik alle afleveringen voor in één keer, ja, te luisteren, want dat kan ook.
Ja.
Of je luistert iedere week naar één aflevering.
Ja, want zoals gezegd, we posten ze
elke
nu de 3
donderdag.
Donderdagen voor de kerstvakantie.
Ja.
Dus ja, je kunt wachten. En de volgende aflevering start eigenlijk, want mensen die een beetje vertrouwd zijn met de zaak, wat dat ik denk dat bijna iedereen is dat er uiteraard nog meisjes verdwenen,
ja,
zijn. Dus we starten de volgende aflevering met de andere meisjes die...
Ja, met de verdwijning van Julie en Melissa, eigenlijk.
Ja, ja.
Oh, echt heel heftig, hoor, dit.
Ja, ik heb het echt al... Het is daarom misschien ook dat we even moeten stoppen na een uur.
Ja, het lijkt me... Ja, we gaan dat doen. We gaan gewoon nu stoppen. En even bekomen van, ja, dit deel al. En,
dan zien we jullie volgende week. Of over 5 minuten. Dank er vanaf hoe dat jullie luisteren.
Dat is goed. Oké. Bedankt om alvast te luisteren. En laat zeker iets weten,
ja,
van wat jullie ervan vonden. Of jullie eigen persoonlijke ervaringen of getuigenissen, ja, over deze zaak.
Okay.
Tot binnenkort.
Merci.
Tada.